We willen vanmorgen stilstaan bij Hooglied 5, de versen 2 tot en met 6. Ik lees u alleen nog het middengedeelte van vers 2. Daar zegt de Heere Jezus tegen zijn bruid: doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duive, mijn volmaakte. Tot zover. We letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats, Christus klopt aan een gesloten deur. Vers 2. In de tweede plaats, Christus aanhoudend in zijn liefde. Vers 3 en 4. In de derde plaats, Christus heilzaam wijken. Vers 5. En 6. Christus klopt aan een gesloten deur. Vers 2. Christus aanhoudend in zijn liefde. Vers 3 en 4. Christus heilzaam wijken. Vers 5 en 6. De Joden lezen het Hooglied op Pascha. En daar zit een heel diepe gedachte achter. Want op Pascha denken de Joden aan de verlossing uit Egypte. Op Pascha vertelt de huisvader hoe de Heere zijn volk verlost heeft uit de slavernij van de Egyptenaren. Op Pascha wordt verteld over dat lam dat geslacht is en over dat bloed dat gestreken is aan de posten van de deuren. En alleen achter dat bloed was men veilig. Alleen omwille van dat bloed zou de engel van het verderf voorbij gaan. Blijkbaar hebben de Joden toch gezien dat in het Hooglied er geen natuurlijke liefde wordt bezongen, maar een geestelijke liefde. In het Hooglied wordt bezongen de liefde van de Heere tot zijn volk. En die liefde, die uit zich in een daad van verlossing. Ach, werd het deksel maar weggenomen van het aangezicht van de Joden, opdat ze zouden zien dat het over een nog grotere verlossing gaat dan de verlossing uit Egypte. Want het gaat over die vergevende liefde die de Heere aan zijn volk geeft omwille van het bloed van de Heere Jezus Christus. Het Hooglied is het lied van de verlossing, omdat een ander zijn leven gaf. Dat zal Israël altijd vol van verwondering geweest zijn. Wat zullen ze elk jaar weer opnieuw met een gebroken hart aan hun kinderen verteld hebben. Dat heeft de Heere toen gedaan. Die God, die mogen we dienen. Wat zal Israël met zijn ganse hart de Heere gediend en gevolgd hebben? Nee, hè? In onze tekst komen wij wat anders tegen. In onze tekst vinden wij de bruid. Dat zijn de kinderen van God. Niet in een geestelijke, niet in een levendige toestand. Er is verwijdering tussen Christus en haar. Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat ze vol was van haar liefde. In hoofdstuk 4 vers 16 heeft ze zo verlangd naar de komst van haar liefste. En in hoofdstuk 5 vers 1 heeft haar liefste haar verlangen beantwoord en is hij gekomen in zijn hof. En heeft hij zijn mirre geplukt met zijn specerij en heeft hij zijn honingraden met zijn honing gegeten. Wijn met melk gedronken. En hij heeft haar liefste daarin doen delen. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefste. Mag ik vragen? Al hebben we misschien geen één zonde gedaan die in het gebed beleden is. Mag ik vragen, was dan onze gestalte in de coronaperiode, zoals in hoofdstuk 5 vers 1? En als dat zo was, waarom hebben we elkaar daar dan zo weinig of geen deelgenoot van gemaakt? Niemand is zonder schuld vanmorgen. Niemand. Wat kunnen wij eruit leren dat de bruid na zo'n rijke periode zo'n wangestalte heeft? Wel, het is alsof de Heilige Geest ons waarschuwt vanmorgen dat op tijden van opwekking tijden van mindere warmte volgen. Is het niet zo, nadat de Heer Jezus het avondmaal had ingezet, zijn kinderen nog niet 1 uur met hem konden waken? Waren ze net met hem aan die geestelijke tafel geweest? Dan had hij net het brood voor hun aangezicht gebroken en de wijn vergoten. En toen hij vroeg, waakt met mij, en hij zelf dieper de hof van Gethsemane inging, vond hij een slapende. 1, 2, zelfs 3 keer. Hebben wij niet te weinig rekening gehouden met de macht van ons verdorven vlees? Ik sliep, zegt de bruid. Nee, dat is niet het slapen van de natuurlijke mens. Van nature slaapt iedereen de doodslaap. Hij is ongevoelig. Hij heeft geen schuld. De hemel trekt hem niet. De hel verschrikt hem niet. Hij is in ieder geval zo ongevoelig dat het niet komt tot een hartelijke en een waarachtige bekering. Dus dit is geen slaap van een vleeslijk mens, want, zegt ze erbij, mijn hart waakte. Dus blijkbaar kan dat. Dat Gods kind slaapt, maar dat toch zijn hart waakt. Wat bedoelt de bruid met haar slapen? Wel, als je slaapt, dan werken je organen niet op volle toeren, om het zomaar te zeggen. Alles is in rust. En die rust hebben we ook nodig. Maar in het geestelijke betekent het traagheid. traagheid, werkeloosheid, de liefde verkoud. Er is geen zoeken naar en geen beoefenen van die tere gemeenschap met de Heer Jezus. Weinig ernst in het zoeken. Weinig ernst in het worstelen. Weinig ernst in het buigen van de knieën. In het belijden van de schuld. In het zoeken naar vergeving. Iemand die geestelijk slaapt, kan zo snel weer opstaan van zijn knieën. Of iemand die geestelijk slaapt, die voelt zich geestelijk. Maar hij is het niet. Zijn gebed is niet versierd met ootmoed, maar wordt verknoeid door hoogmoed. Vleeselijke, aardsgezinde overdenkingen. En dat alles naar die overvloeiende weldaden die de bruidegom aan zijn bruid gegeven heeft. Je zou toch verwachten dat ze vol was van haar liefde. Je zou toch verwachten dat ze vertelde wat ze allemaal van haar liefste had gekregen. Je zou toch verwachten dat er inniger gemeenschap was. Maar niets van dat alles. Ze slaapt, toch haar hart waakt. Laat dat tot troost zijn. Gods kind is nooit verwerpelijk. Onder de grootste liefdeloosheid is er nooit afval. Maar dat wil niet zeggen dat er daarom niet heel veel verwerpelijks is in haar. Hoort u wat ik zeg? Gods kind is nooit verwerpelijk. Maar er is dikwijls wel heel veel wat verwerpelijk is in haar. Dat moet beleden worden. Dat moet opgeruimd worden. Dat moet weggedaan worden. Daar hoort bekering plaats te vinden. Ik sliep, doch mijn hart waakte. Dat wil zeggen, er is nog iets in haar wat protest biedt. Dat zegt, het kan niet. Het geweten spreekt nog. Ik ben ongeestelijk bezig. Ik ben van mijn plaats geweest. Maar de slaap is zo krachtig en zo sterk, dat hoewel er een licht protest in haar ziel is, er geen verandering plaatsvindt. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De kracht ontbreekt. Er is nieuwe genade van haar bruidegom nodig. En dat is ook onze eerste gedachte. Christus klopt aan een gesloten deur. Is het niet een machtig wonder dat de Heer Jezus bij haar komt en klopt en roept: doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duive, mijn volmaakte? De Heer Jezus klopt aan een gesloten deur en hij smeekt om binnengelaten te worden. Dat noemen wij een evangelisch bevel. Dat betekent dat die bruid het zelf niet hoeft. Straks zullen wij zien hoe de Heer Jezus door het gat zijn hand heeft gestoken en van de binnenkant de grendel eraf gedaan heeft. Hij opent gesloten deuren. Maar dat bevel betekent dat de Heer Jezus niet alleen het bevel geeft, maar dat hij ook de genade geeft om straks daadwerkelijk op te staan en dat de bruid haar liefste gaat zoeken. Doe open. Dat betekent, doe de grendels weg. Doe alle beletsels weg die er tussen u en mij instaan. Doe open. Dat zijn andere woorden voor de oproep tot waarachtige bekering en boetvaardigheid. Christus klopt aan een gesloten deur. En hij zegt, doe mij open. En hij noemt haar mijn zuster, mijn vriendin, mijn duive, mijn volmaakte. Hoe kan dat? Hoe kan zo'n trage bruid die slaapt, die geen schuld beleidt, die heel diep in haar hart weet dat ze van haar plek is, maar de kracht mist om tot bekering te komen, hoe kan zij volmaakt genoemd worden? Wel, dat is niet alleen door toerekening, maar door genade. Is ze dat ook in het oordeel van de liefde? Volmaakt. Mijn volmaakte. Laat een ander zeggen wat hij wil. Je bent mijn volmaakte. Laat een ander zeggen wat hij wil. Je bent mijn zuster. Mijn vriendin. Mijn duive. En in dat bezittelijke voornaam mijn horen wij de liefde die hij tot haar heeft. Hij komt haar opzoeken in haar traagheid, in haar geestelijke dodigheid. En hij roept haar op tot waarachtige bekering. Zij laat hem staan, maar hij laat haar niet liggen. Hoort u dat? Het komt altijd van de kant van de Heer Jezus. Als dat niet gebeurt, ach, dan heb ik geen schuld. Dan is er geen verootmoediging. Dan sta ik veel en veel te hoog. Ik sliep, doch mijn hart waakte. Maar Christus staat aan de deur en hij klopt. Ja, hij klopt. Al een hele nacht lang. Want hij zegt het, mijn hoofd is vervuld met dauw en mijn haarlokken met nachtdruppen. Hij staat buiten. De Heer Jezus wijst op zijn bitter lijden en sterven. Hij staat buiten. Daar had zij moeten staan. En hij had binnen moeten zijn. Maar hij wilde buiten die vreselijke toorn van God dragen, opdat zij voor eeuwig binnen zou zijn. Mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. Het is alsof de Heer Jezus zegt, ik heb een stormachtige nacht achter de rug en doorstaan voor u. Is dat niet het beste argument tot bekering? Als we gewezen worden op het ontzaglijke lijden en sterven van de Heer Jezus. Dat hij zich doodgeliefd heeft en de toorn van God wilde dragen. Zouden wij dan nog traag kunnen blijven? Zouden wij dan nog zonder schuld en boetvaardig hart kunnen blijven? Zouden wij dan onze rug nog kunnen rekken en zeggen, ik had geen schuld? Kijk eens wat de Heer Jezus doet. Hij klopt aan een gesloten deur. Hij roept daarop tot bekering. En als argument om zich te bekeren, wijst hij dat hij buiten stond. O, bent u de laatste tijd op Golgotha geweest? En heeft u niet gezien hoe die heilige God een gordijn trok rondom het kruis? En hoe hij daar in die 3 uren dikke duisternis, de buitenste duisternis doorworstelde, opdat de bruid binnen zou mogen blijven en zij nooit meer naar buiten gestuurd zou worden. Doe mij open, mijn zuster, mijn duive, mijn volmaakte. Kijk eens hoe mijn haar eruit ziet. De hele nacht heb ik buiten gestaan. En nu breekt de dag aan, opdat de zon nooit meer onder zou gaan. De zon der gerechtigheid en u voor eeuwig op mijn kosten in die gemeenschap met de Heere zou mogen leven. Christus klopt aan een gesloten deur en hij smeekt om binnengelaten te mogen worden. Wij gaan naar onze tweede gedachte. Christus, aanhoudend in zijn liefde. Het antwoord van de bruid is ronduit verbijsterend. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Zij zoekt argumenten om zichzelf te rechtvaardigen. En dat is nou precies het tegenovergestelde van schuldbeleiden. Of de bruid komt in de verootmoediging, in de schuld, zoals zij zo dadelijk hopen te zien. Of ze rechtvaardigt zichzelf. Ze zegt, hoe kunt u dat nu van mij verlangen? Hoe kunt u dit nu van mij vragen? Beseft u niet, Heer Jezus, op welk een ongelegen tijdstip u komt? Dat doe je toch alleen maar als er hoge nood is? We storen elkaar toch niet voor allerlei kleine dingen in onze rust, in onze slaap? Waarom doet u dat dan, Heer Jezus? Ik heb mijn rok weder uitgetogen. Hoe zal ik hem weder aantrekken? Heeft u dat niet? Dat u in uw eigen hart gevoelt hoe sterk de weerstand van ons vlees is? Is het niet verschrikkelijk? Terwijl de Heer Jezus daar in zijn liefde klopt aan een gesloten deur en hij graag binnengelaten wil worden, dat wij hem afwijzen? Is dat niet een blijk dat wij zijn komst niet waarderen? Dat wij het niet meer als een voorrecht zien dat hij binnen wil komen en gemeenschap wil oefenen? Is dat niet een blijk dat wij onze geestelijke traagheid en de lusten tot de wereld hoger schatten dan de gemeenschap met hem? Ik heb mijn rok uitgetogen. Hoe zal ik hem weder aantrekken? Verbijsterend. Er is geen plaats voor de Heer Jezus. Waarom niet? Omdat zij wel weet dat de Heer Jezus het onmogelijk goed kan vinden dat er nog een minnaar in huis zou zijn. Hij wil het bed alleen delen met zijn liefste. Al de afgoden moeten eruit. De afgod van het eigen ik. De afgod van de hoogmoed. De afgod van de eigen gerechtigheid. De afgod van de vleeselijke geestelijkheid. Hij wil haar hele hart en helemaal alleen. Wel, dat kan toch niemand de Heere Jezus kwalijk nemen? Want dat is toch een blijk van zuivere liefde. Eigenliefde kan er meerdere minnaars op nahouden. Maar zuivere liefde breekt met al die andere minnaars en geeft zijn hele hart voor het eerst of opnieuw aan Christus. Doe mij open, mijn bruid. Kunt u op dit tijdstip komen? Daar vraagt de Heere niet naar. Het komen van de Heere Jezus komt haar helemaal niet uit. Misschien was dat wel met de preek van vorige week. En misschien is dat ook wel met de preek van vanmorgen. Dat het ons helemaal niet uitkomt. Maar daar vraagt de Heere niet naar. Schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Maar de bruid voert allerlei argumenten aan om hem buiten te houden. Omdat zij zich niet wil bekeren. Omdat zij haar zonde niet wil opgeven. Omdat ze niet met haar trage leven wil breken. Ik heb mijn rok uitgetogen. Hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen. Hoe zal ik ze weder bezoedelen? U komt maar een andere keer terug. Maar nu niet. Of geldt deze tekst u niet? Of zeg ik, ik ben zo vol van de liefde van Christus. Ik ben zo op mijn plek. Of kunt u vanmorgen zeggen, mijn bedstede groent van de liefde van en tot Christus. Nee, zegt de bruid, het komt mij vanmorgen niet gelegen. Komt u maar een andere keer terug. Maar, en zo luidt onze tweede gedachte, Christus aanhoudend in zijn liefde. Moet je toch zien, hè, wat de bruid zegt. Moet je toch zien hoe de bruid handelt. Moet je toch zien hoe de bruid haar liefde de deur wijst en zegt een andere keer, maar nu niet. En wat doet de Heere Jezus? Hij houdt aan in zijn liefde. Want wat zegt de bruid? Mijn liefde trok zijn hand van het gat der deur. En mijn innige wand werd ontroerd om zijnentwil. Trouwens, valt u het op dat zij over hem spreekt en niet tot hem spreekt? Wat kunnen wij veel over de Heere Jezus spreken om te camoufleren dat we zo weinig tot hem spreken? Mijn liefde, zegt ze, trok zijn hand van het gat der deur. Wat heeft de Heere Jezus dan gedaan? Wel, het luikje open gedaan en heeft met zijn hand erin gegaan. En zo aan de binnenkant heeft hij die grendel, als het ware, ervan afgehaald. Zodat de deur op een kier geopend wordt. En hij laat ook wat na. Zijn handen zijn zo vol van mirre en honing, dat dat achterblijft op de handvaten van de deur. Straks zal de bruid dat ervaren. Straks zal ze dat voelen. O, de Heere Jezus gaat weg, maar niet zonder meer. Hij laat iets achter. Hij schuift de grendels weg. Hij opent het slot van de deur. Het is zijn aanhoudende liefde om haar te redden uit die geestelijke dodigheid waarin zij zich bevindt. Wat doet de Heere Jezus dan? Als hij zijn hand steekt door dat gat en hij met zijn hand naar binnen komt, wel, dan raakt hij door zijn geest mijn hart aan. Dan raakt het woordje. Wanneer heeft het woord mij voor het laatst geraakt, zodat er waarachtige bekering op volgde en weer de gemeenschap met de Heere Jezus op volgde? Wanneer heeft de Heere Jezus voor het laatst zijn hand, zijn woord in uw hart gelegd en dat u ontroerd werd van binnen? Diep ontroerd, omdat hij naar u omzag, terwijl u hem had afgewezen. U had gezegd, kom maar een andere keer terug. En hij zegt, nee, ik raak nu uw hart aan. Door de kracht van mijn woord en geest. Kijk, dan zeg je niet, het was een mooie preek of het was een duidelijke preek. Maar dan wordt je hart ontroerd. Je ingewand ontroerd. Dan gaat er een vuur branden van binnen. Dan is er een diepe schaamte met vertedering. Daar kent de onwedergeborene en de schijnchristen helemaal niets van. Helemaal niets. Als de Heer Jezus je hart aanraakt. Oh, wat schaam je dan. En wat wordt het dan gevoelig. Wat voel je dan de liefde van Christus die je zo beschaamt. En die je zo klein maakt. Wat zie je dan je schuld tegenover een liefdevolle zaligmaker. En mijn hart werd ontroerd in tere schulderkentenis. Heer Jezus, wat ben ik van mijn plek geweest? Hoe heb ik u kunnen missen? Hoe heb ik u kunnen wegsturen? Hoe heb ik dat grote voorrecht zo kunnen minachten? Heer Jezus, ik keur mijn gedrag, mijn wangedrag, ten enenmale af. Mijn hart had in vuur en vlam moeten staan, toen u daar stond aan mijn deur. Maar ik heb u de hele nacht buiten laten staan. En ik mocht nochtans binnen blijven. Ik heb zo lelijk tegen u gedaan en over u gedacht. Maar u hebt uw onbegrijpelijke liefdesgedachten uitgesproken. En u hebt mij, mijn zuster genoemd, mijn volmaakte, mijn duiven, mijn liefste. Hoe is het mogelijk? Ik belijd mijn schuld dat ik zo ver bij u vandaan heb geleefd en dat die tere gemeenschap er niet was. Mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil vanwege zijn trouwe liefde aan mij betoond. Weet u wat een ontroerd ingewand is? Dat is een gebroken hart door schuldbesef. Getroffen en verslagen. Kom, avondmaalgangers. Kom, belijdende leden. Kom, doopleden. Wanneer had ik dat verbroken hart? Kan iemand zeggen dat hij zo geleefd heeft? Onder de slaande hand van de Heere? Of was ons hart in hoogmoed verhard? Mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Laten we er eens iets van vertellen naar elkaar toe. Geloof gemeent dat dit een van de zonden is in de kerk. Dat wij altijd geestelijk willen zijn. Maar we zijn het niet. Want als we het waren, dan hadden we een ontroerd ingewand. Dan zagen we de liefde van Christus. De vergevende liefde van Christus. Die wij niet naar waarde hebben geschat. Wel? Wel iemand onder ons? Ik kan getuigen, ik dominee. Ik nodig u uit straks. Wij moeten ons schamen. Dat wij zo koud en liefdeloos dikwijls kunnen staan. Tegenover zulk een liefde van Christus. Mijn hart werd ontroerd om zijnentwil. Want ik heb u buiten. Ik heb u in de kou laten staan. En ik ben zelf blijven liggen. Op dat bed van traagheid en van zorgeloosheid. Onze laatste gedachte. Christus, heilzaam wijken. Als het hart echt ontroerd is vanmorgen, dan zullen we opstaan met de bruid. Leest u maar mee in vers 5. Ik stond op om mijn liefde open te doen. En mijn handen drupten van mirre. En mijn vingers van vloeiende mirre. Op de handhaven van het slot. Ze staat op. Ze kan het niet meer uithouden. Op dat bed van traagheid en zorgeloosheid. Misschien wel op een bed van slechts uitwendige plichten, zonder de Heere Jezus. Ze heeft verdriet over het antwoord dat ze de Heere Jezus gegeven heeft. Ik las bij Rutherford en toen schaamde ik me het volgende. Rutherford zegt, zijn de heiligen en Christus uit elkaar? En hebben ze oneenigheid gehad? Blijf dan maar eens 10 dagen van hem weg. Als u kunt. Ik dacht, wat? 10 dagen bij de Heere Jezus weg. Als u kunt. Ben ik 10 dagen bij hem geweest. In de periode dat de corona uitbrak. En de kerkraad, de kerkdiensten, fysiek dicht gedaan heeft. Ik schaamde me toen ik het las van Rutherford. U ook? Als u kunt? Heere Jezus, wat kan ik u makkelijk laten staan? Wat kan ik makkelijk zonder u? Want nog eens, de uitwendige plichten zijn niet hetzelfde als de gemeenschap met Christus. Dat is heel wat anders. Mijn hart werd ontroerd, mijn innergewand werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefste open te doen. Want zij acht zich zeer onbetamelijk dat ze hem als een inbreker heeft behandeld. Ze heeft smart over haar wangedrag. Ze staat op, ze gaat naar de deur en ze pakt het handvat van de deur om die deur open te doen. En ineens voelt ze het. Mijn handen drupten van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre. De Heere Jezus had wat nagelaten op die handvaten. Mirre. En niet een klein beetje. Nee, als zij de deurkruk pakt, dan is het alsof ze in een spons knijpt. En overal komt die vloeiende mirre uit. En het lekt van haar vingers en van haar handen af. Wat betekent dat? Wel, de Heere Jezus laat de gezindheid tot gehoorzaamheid achter. Dan is het opeens niet meer moeilijk. Dan verandert het gehele hart. Dan gaat er een vuur branden in het binnenste. Dan is er nog maar 1 verlangen om de deur wagenwijd open te zetten. Dan roep ik de Heere Jezus een hartelijk welkom toe. Dan is er een vurig verlangen om met hem om te gaan. Dan wens ik zijn stem te horen en mijn hart voor hem uit te spreken. Dan wil ik dicht bij hem zijn. Dan wil ik zijn liefde genieten. Dan wil ik de gemeenschap proeven. O, dan lijkt het alsof al de beletsels weg zijn. Haar hart is week als was geworden. Het drupt in haar. Ze is overvloeiende. Al de beletsels zijn weg. Al de jamaars zijn weg. Hartelijk welkom, Heere Jezus. Hartelijk welkom. Ze is blij dat hij gekomen is. En ze proeft het ook. Dat hij gekomen is niet om haar te verderven. Maar om haar te zegenen met welriekende specerijen. Kijk, als zij opstaat en zij pakt de deurkruk, dan betekent dat ze tegelijk gezalfd is met de Heilige Geest. En vraagt u mij niet wat het eerst is, onze bekering of de zalving, dan wel de zalving of onze bekering. Het gaat gelijktijdig op. De bruid staat op om haar liefste open te doen. En dan komt ze tot de ontzaglijke ontdekking. Ik deed mijn liefste open, vers 6, maar mijn liefste was geweken. Jazeker. Als u zegt, Heere Jezus, kom maar een andere keer terug, dan gaat hij ook weg. Als andere dingen de voorrang krijgen boven hem, dan verlaat hij ons, inderdaad. Want de Heere Jezus wil graag naar binnen, of niet. Hij wil graag binnengelaten worden of niet. Hij wil dat we hem met ons hele hart ontvangen of hij gaat inderdaad weg. Zij doet de deur open en ze meent dat haar liefde er staat, maar hij staat er niet. Je ziet als het ware hoe haar gezicht betrekt. Je ziet hoe zij verschrikt. Wat? Is hij weggegaan? Laten we dat leren, gemeente. Als de Heer Jezus niet de hoogste plaats krijgt in ons leven, dan gaat hij inderdaad weg. Een geopende deur, maar niemand staat er. Ze had gehoopt op de gevoelige gewaarwording van haar liefste. Maar ze mist dat heerlijke gevoel van die eerste liefde. Toen heeft het versmaad. Nu onthoudt hij het haar. Het grijpt haar zo aan dat ze flauw valt. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan. En, zegt ze, mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. De Engelsen vertalen, ze viel flauw. Vanwege zijn spreken. U moet zich dat zo voorstellen, ze opent de deur. En ze meent dat de Heere Jezus, haar liefste bruidegom, daar staat. Ze is met haar hele hart gewillig om hem te ontvangen. En dan ziet ze hem niet. Hij is weg. En dan hoort ze nog als het ware in haar hoofd, in haar hart, die woorden, die laatste woorden van haar liefde, ruisen. De stem die klopte was, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte, want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen, 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 nachtdruppen. En dan bezwijkt ze. Als ze ziet de stervende liefde van de Heere Jezus en hoe kil zij dat beantwoord heeft door hem buiten te laten staan, dan bezwijkt ze. Dat wordt haar te machtig. Wat? Is ze zo met haar liefste omgegaan? Ik neem u nog een keer mee naar de hof van Gethsemane. En de Heer Jezus neemt drie van zijn liefste discipelen mee en hij zegt, waakt met mij, worstel met mij, want ik moet die beker leeg drinken en het is mij bang te moede. En hij komt terug en hij vindt zijn discipelen slapende, nog eens en nog eens, slaap nu maar voort, slaap nu maar voort en rust, zegt de Heer Jezus. Waarom is hij nu weggegaan? Zojuist wat achtergelaten met de bedoeling om de gezindheid van haar hart op te wekken. En dat is ook gebeurd, want het werk van de Heer Jezus is een volkomen werk. En nu opent zij de deur, ze opent haar hart voor de Heer Jezus met haar ganse hart. Ze wil weer terug naar vroeger, toen ze samen aan die tafel zaten en aten en dronken werden vanwege de overvloedige liefde. Maar hij is er niet. Waarom bent u nu weggegaan, Heer Jezus? Wat is daar de bedoeling van? Wel dit. Het is een grote genade dat mensen gekomen zijn om schuld te benoemen, opdat we die voor de Heere zouden brengen. Het is een grote genade als we tot vernieuwde bekering komen. Het is een groot gevaar dat we dan genoeg hebben. Op de bekering die heeft plaatsgevonden, behoort de gemeenschap met Christus te volgen. Daar gaat het om. Het gaat er niet om dat wij zonden hebben beleden. Het gaat er niet om dat we zeggen we zijn van onze plek geweest. Maar het gaat erom
Dat we weer opnieuw de Heere Jezus mogen vinden. En dat we opnieuw gemeenschap met Hem mogen hebben. De waarachtige bekering moet ons uitdrijven naar de Heere Jezus toe. Niet alleen terug naar onze plichten om Hem te zoeken, maar verlangen naar een innige en een hernieuwde gemeenschap. Ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet. Ik riep Hem, doch Hij antwoordde mij niet. Nu gaat de Heere Jezus het geloof beproeven. Net als vroeger met Abraham. Toen hij de zoon van de belofte had gekregen en die zoon moest gaan offeren op het altaar. God brengt zijn eigen belofte altijd in de verzoeking. Opdat wij beproefd zullen worden. Want de Heere had toch gezegd, zoekt en gij zult vinden tot zijn bruid. Klopt en u zal open gedaan worden, net zo lang, totdat hij daar weer is. En hij zal, op het geroep van zijn bruid, straks weer verschijnen. Maar daartussen gaat de bruid aan de dochters van Jeruzalem haar liefste uitstallen en verheerlijken en groot maken. Ja, kort geleden had ze gezegd, komt u maar een andere keer terug. En nu beleidt ze tegenover haar geloofsgenoten wie de Heere Jezus voor haar was. En daarmee uit ze de grootheid van het gemis en de diepte van haar verlangen dat haar liefde zal terugkeren en dat zij die gemeenschap weer mag proeven en mag ervaren. Ik deed mijn liefste open, maar hij was geweken. Nog eens, ik acht het groot dat de dienst van vorige week en van vanmorgen kon plaatsvinden. En ik hoop dat het ook een krachtige doorwerking mag hebben in uw en in mijn leven. Ik hoop dat we de preken niet naast ons neerleggen. Ik hoop dat het tot waarachtige bekering mag komen. Maar dat is niet genoeg. Ik hoop dat de Heilige Geest zijn kudde weer wil leiden tot de gemeenschap met die herder. En dat er weer eenheid mag zijn met Hem en in Hem. Amen.